Goedemiddag gemeente en u die te gast bent of via internet met ons meekijkt of luistert. Welkom in deze dienst. We heten ook de luisteraars via de Stilok van harte welkom. In deze dienst gaat dominee Mulder ons voor. De schriftlezing is gekozen uit het Bijbelboek Galaten en dan hoofdstuk 6, de versen 11 tot en met 18. Het thema van de verkondiging is Ik roem in God. De collecte in deze dienst is bestemd voor de diaconie. En de bankcollecte voor de vaste kosten van de kerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de kerk. We gaan nu ter inleiding op deze dienst zingen, Psalm 118, vers 12. En de kerkenraad wenst u en jou een rijk gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die verkiest. In de naam van God de Zoon, die verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die vernieuwt. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader. Door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het gaat vanmiddag, zoals al is afgekondigd, over ik roem in God. We zongen het ook al over roemen. Dit is de dag, de roem der dagen. En laten we hem roemen die ons blijdschap geeft. En elke andere psalm vanmiddag gaan we ook zingen over die roem. En nu dan met psalm 71, vers 14 en vers 17. Ik roem, o eeuwig alvermogen, ik roem uw gerechtigheid. En mijn lippen zullen juichend roemen. Psalm 71, 14 en 17. Vanmiddag beleiden we ons geloof en vervolgens zingen we uit Psalm 145, vers 1. Ik zal de roem van uw majesteit verhogen tot in de eindeloos eeuwigheid. Beleid u, beleid jij het met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we in ons gezamenlijke gebed tot God gaan? Laten we samen bidden. We zijn hier samengekomen, Heren, omdat we u mogen roemen. U mogen eren. U mogen prijzen. Heren, in ons dagelijks leven zijn we heel veel bezig en klinken er heel veel woorden die gericht zijn op onszelf. Maar we komen op deze zondag opnieuw samen omdat wij ons willen richten op u. Heren, van nature doen we dat niet en ja, misschien zitten we ook wel zo in de kerk. Dat we helemaal niet gericht zijn op u. En ook helemaal niet naar verlangen om u te eren en door u gevormd te worden, opdat wij u des te meer de eer geven in ons leven. Wilt u onze ogen dan ook openen voor wie u bent? Geef dat we steeds meer mogen gaan zien, of opnieuw mogen zien waarom u zo te roemen bent. Wij willen u danken, Heren, dat u de Immanuel bent. Dat u die grote heilige God, u die een verterend vuur bent, dat u met ons wil zijn. Dat uw Vader in de hemel uw Zoon ervoor overgaf om ons te redden. Om ons niet voor eeuwig te laten verdrinken in ons verdriet en onze ellende, maar ons voor eeuwig naar u toe te trekken. Heren, daar mogen we toch ook zo regelmatig van horen en een voorsmaak van krijgen. Ook vorige week in het avondmaal. En we danken u, Heren, voor wat u allemaal doet. En we belijden u, Heren, dat we zo makkelijk afgeleid zijn. Dat we zo makkelijk te veel gericht zijn op de dingen van het hier en nu. En Heren, het zijn vaak ook hele gewone en hele goede dingen. Maar bewaart u ons ervoor dat ze een te grote plaats in ons leven innemen. En wilt u deze dienst gebruiken, Heren, om ons weer te voeden. Om geloof te versterken. Om ons te laten roemen met onze mond, met ons hoofd, met ons hart, ja, en dan ook met onze handen. Heer, geef dat deze dienst zo mag zijn, dat we niemand zien dan Jezus alleen. Wilt u alles wat ons kan verhinderen, wilt u dat van ons wegnemen? Of geef u dat het even naar achteren kunnen schuiven? Wilt u ook zorgen, Heer, voor degene die op afstand meeluisteren? Heer, als het misschien juist ook op afstand lastiger is om de dienst te volgen, we zouden er ook graag bij willen zijn, maar nu zijn we op afstand. Heer, zegen ons als we via YouTube of de kerkradio of via Stilok deze dienst meebeleven. Geef dat dat woord van u zijn kracht zal doen in ons aller hart. Heer, wij vragen u zo om uw zegen over alles wat in deze dienst gebeurt. Zegen de gaven die we geven. Laat ons hele wezen op u gericht zijn. Heer, u weet ook dat deel van de gemeente wat we vanmiddag missen. U weet ook de reden. Heer, laat het niet de reden zijn van laksheid. Laat het niet de reden zijn dat er geen behoefte is en dat dat de doorslag geeft. Heer, en als dat wel zo is, trekt u ze. Opdat ieder van ons niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Heer, zegent dus ook alle voorbereidingen voor kerstsamenkomst. Hier in Veenendaal en op andere plaatsen in deze wereld. Heer, zegent u alles, alle aandacht die gegeven wordt aan de komst van uw Zoon. Hoe commercieel het soms ook is. Heer, gebruikt u het maar, zodat mensen nadenken over het feit dat u kwam en welke betekenis dat heeft. En zou u ons dan ook openingen willen geven om daarover te getuigen op ons werk en onze buren? Niet alleen in onze kerkgang, maar ook in de gesprekken die we hebben. Help ons om soms ook goede vragen te stellen, zodat anderen gaan nadenken over waar het leven om draait. Heer, we bidden u voor ons project in Pakistan. Als de kerstgiften klaar zijn en worden uitgereikt, Heer, geeft u dat de mensen die het mogen ontvangen daarin iets van u zien. Daarmee geholpen zijn en gesteund en vooral ook gericht worden op u. En dat de lof niet gaat naar ja, ons als mensen, maar dat de lof mag gaan naar u, die zich ontfermt en ons daarvoor gebruikt. Heren, wij bidden u voor Alle missionaire activiteiten ook. Zegent u het. Zegent u ook dat wat de poster doet. Geef dat dat missionaire diaconale werk wat daar plaatsvindt ook met vreugde gedaan mag worden. En dat daar zegen op mag rusten. Dat mensen die eerst u niet kenden, nu ook weer ingeschakeld mogen worden om anderen te bereiken. Heer onze God, zegent u zo ons allemaal. Zegent u ons als kerkraad. Geef ons wijsheid en het leiding geven aan de gemeente. Help ons als lid van commissies, verenigingen. Zegen ons in de roeping en de taken die we hebben. Geef dat we niet uit elkaar gedreven worden in onze relaties, maar dat u ons aan elkaar verbindt door uw woord en geest. Heer, in de gebrokenheid vragen we u, wilt u ons helpen om vol te houden. Geef dat we niet achterop raken in de genade, maar dat we juist mogen groeien in de genade en kennis van u, de Heer Jezus Christus. En dan dank u, Heer, dat we deze dienst mogen beleggen in alle rust en veiligheid. We vragen u om uw ontferming voor uw kerk in Noord-Korea. Als ze daar de mogelijkheden niet hebben, zegent u het werk wat daar gedaan wordt door mensen. Het gevaar voor hun eigen leven. Heer, u weet hoe er op mensen neergekeken wordt omdat ze in u geloven. Onvoorstelbare situaties vinden plaats van India, Afghanistan, Pakistan en zoveel landen meer. Grote God, wij zien op naar u. Ontferm u over uw kerk. Ontferm u over deze wereld. Geef u vrede, Heer. Geef dat uw naam beleden wordt. Een land waar vroeger de psalmen ook al gezongen werden. Maar over deze hele aarde. Grote God, we kijken op naar u. Wilt u het zelf zo maken dat wij, en velen met ons, u loven en prijzen. Zegen zo deze dienst. In spreken, in luisteren, in zingen, in spelen. En vragen niet om iets in onszelf, maar om Jezus wil. Amen. U heeft in het pneeuwcontact kunnen lezen dat ik vanmiddag de laatste preek wil houden uit de brief van de Galaten. En je zou het stukje wat we zo gaan lezen, jongens en meisjes, kunnen samenvatten met dit plaatje. Na alle woorden die Paulus heeft opgeschreven, zegt hij, we gaan nu naar een afronding, we gaan naar het einde toe. En ik wil heel graag dat jullie hiernaar kijken. Nou, dan zie jij wat het is, hè? Het kruis, ik zie al dat het gezegd wordt, ja, het kruis van de Heer Jezus, daar moet je dan aan denken. Dat is wat Paulus zegt. Paulus zegt, met alles wat ik gezegd heb, alles waar ik jullie op gewezen heb, weet je wat nou het allerbelangrijkste is? En wat je nou van mijn brief niet moet vergeten, dat is dat het daarom gaat. Om de Heer Jezus Christus, dat Hij aan het kruis alles heeft volbracht. Nou, daar gaat het dus vanmiddag in de kern om. En daarom lezen we uit Galaten 6, vers 11 tot en met vers 18. Vervolgens zingen we uit Psalm 33, vers 2 en 6. Roemt nu met nieuwe lofgezangen en ook die hun maker roemen. Psalm 33, 2 en 6. Paulus die schrijft, zie met wat een grote letters ik u met mijn eigen hand schrijf. Allen die zich mooi willen voordoen naar het vlees, dwingen u zich te laten besnijden. Alleen om niet vanwege het kruis van Christus vervolgd te worden. Wat ook zij die besneden worden, nemen zelf de wet niet in acht. Maar zij willen dat u besneden wordt om zich te kunnen beroemen op uw vlees. Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht en ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn. En allen die overeenkomstig deze regel wandelen, vrede en barmhartigheid zij over hen en over het Israël van God. Verder, laat niemand mij lastigvallen, want ik draag de littekens van de Heer Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest, broeders. Amen. Na de verkondiging zingen we uit Psalm 56, vers 5 en 6. En dan zingen we gelijk ook het thema van de preek uit. Ik roem in God. Dat is het thema voor de preek. En de preek heeft drie punten vanmiddag. We kijken allereerst naar dat geldt niet voor iedereen. In de tweede plaats, dat deed Paulus ook niet meteen. En in de derde plaats, het gaat om Christus alleen. En dat geldt niet voor iedereen, want we lezen bijvoorbeeld in vers 13b... dat Paulus zegt, Maar zij willen dat u besneden wordt om zich te kunnen beroemen op uw vlees. Het gaat dus om de roem van zichzelf. Dat dit Paulus ook niet meteen, vers 14b. Door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Er moest dus eerst iets gebeuren in het leven van Paulus voordat dat ook plaatsvond. En het gaat om Christus alleen. Vers 14a. Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus. Dus ik roem in God. Dat geldt niet voor iedereen. Dat deed Paulus ook niet meteen. Het gaat om Christus alleen. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, u vanmiddag hier in de kerk, u als u op afstand verbonden bent, daar loopt Bas. Bas heeft vakantie. En ja, dan is het schoolplein helemaal vrij natuurlijk. En Bas die houdt enorm van voetballen. Hij heeft een bal bij zich. En niet veel later zie je dat Bas aan het voetballen is. Samen met zijn klasgenoten, zijn vrienden. Ja, hij kan het ook goed. Dribbelen, schijnbeweging maken, pasen, scoren. Goeie voetballer. En samen met zijn vrienden wordt er wel eens gediscussieerd. Wie is nou de beste voetballer aller tijden? Ben je nou voor Ronaldo of Messi of Mbappé? Wie is the GOAT? The greatest of all times. De beste voetballer van alle tijden. Ja, samen met zijn vrienden dan wordt er wel eens gescoord. En als ze dan scoren, dan doen ze wel eens zo'n voetballer na. Dan juichen ze op precies dezelfde manier. En ze maken wel eens een beetje ruzie zelfs, wie de beste is. En op een gegeven moment wordt er naar Bas gekeken. Hey Bas, wie vind jij nou het best? Of wie zou jij nou willen lijken? En daar staat Bas. En Bas die denkt, ja dat zal ik zeggen. Want aan de ene kant heeft hij echt wel een idee erover. Hij kan goed voetballen en hij vindt het echt leuk. Maar aan de andere kant heeft hij ook wel zo'n gevoel van, het wordt ook een beetje te groot eigenlijk. Eigenlijk gaat er een beetje te veel aandacht uit naar dat voetbal. Want het is toch helemaal niet belangrijk wie de beste voetballer is. Het gaat toch om de Heer Jezus. Hoe groot Hij is. Dat Hij het belangrijkste is. En zo zit hij wat te dubben. Wat zal ik eens reageren? Ja, wat zou u hem adviseren om te reageren? Misschien denkt u, ja weet je, hij staat op het voetbalveld. Het is gewoon leuk als jongens onderling. Het is toch luchtig. Je moet er niet te zwaar aan tillen. Moet je dan gelijk je diepste overtuigingen bij betrekken? Ja, aan de andere kant. Het kan ook heel veel zeggen als je nooit je diepste overtuigingen erbij trekt. En zo zit Bas een beetje in dubio. En misschien herkent u dat wel. Als het gaat over voetbal, maar misschien ook wel over vakantie. Of over je werk. Dat je ergens, als je daarna gevraagd wordt, er heel graag over wil vertellen. Maar dat je toch ook zo'n gevoel hebt van, als ik heel eerlijk ben, wordt het misschien wel een beetje te groot, te zwaar. En natuurlijk kun je er ook luchtig over spreken en mag dat, maar dat je soms ook wel het gevoel hebt, het wordt misschien een beetje te veel. En dan, ja. Dat je dan ook kan afvragen, wat is nou het belangrijkste in mijn leven? Als ik mezelf soms hoor praten, is dan wel de Heer Jezus het allerbelangrijkste? Paulus, hij is iemand die in de Bijbel getekend wordt als iemand van hoge afkomst. Hij is slim. Hij heeft veel van de wereld gezien, is ijverig, veel bereikt. En hij zegt, weet je wat ik nou geleerd heb? Dat het allerbelangrijkste niet is dat het om mij gaat, maar dat het om Hem gaat. Om zijn kruis, mijn Heer, mijn Heiland. En dan gaat het niet allereerst om hoe goed ik ben, maar hoe goed Hij voor mij is. Het gaat er niet om of dat de mensen roemen in mij, maar dat ze door mij heen in gaan roemen in Hem. Dat klinkt vroom, dat is ook vroom, maar dat geldt niet voor iedereen. Want Paulus, hij pakt de pen. En hij zegt in vers 11, zie met wat voor grote letters ik u met eigen hand schrijf. Waarom schrijft Paulus dat? Nou, zeer waarschijnlijk doet hij wat veel mensen in die tijd deden. Die vertelden wat ze op wilden laten schrijven. En dan zat er iemand anders, zat heel hard te pennen. Die schreef het op. En dan aan het einde van de brief, aan het einde van het geschrift, dan pakte iemand zelf de pen en schreef daar het laatste stukje met de groet. Om daarmee duidelijk te maken, het is echt van mij. En Paulus die maakt daarmee dus duidelijk, we gaan afronden. Ik ga naar het einde van mijn brief. En ik wil nog één keer het belangrijkste punt maken. En wat voor punt maakt hij dan? En dan legt hij dus de vinger bij die mensen, vers 12, waarvan Paulus zegt, allen die zich mooi willen voordoen naar het vlees. Er zijn blijkbaar mensen die zich mooi willen voordoen naar het vlees, gericht op jezelf. Ja, en Paulus zegt dat dus niet tegen mensen die heel veel van voetbal houden, of gek zijn op hun auto, of graag op vakantie willen. Maar hij zegt dat tegen serieuze christenen. En dat laat ons zien dat de basis hiervoor, dat het eigenlijk bij ons allemaal van binnen zit. Dat het bij ons van binnen iets kleins is wat zomaar groot kan worden. Een verlangen om te roemen in jezelf, of een verlangen dat anderen gaan roemen in jou. En een aantal jaar geleden schreef een Franse filosoof, Alain de Botton, die schreef een boek met de titel Statusangst. En hij schreef, in onze samenleving draait het om prestaties en wapenfeiten. We willen graag indruk maken. En daaronder zit de angst dat je tekortschiet, dat je er niet bij hoort, dat je teleurstelt. Statusangst. Wij weten niet goed meer om te gaan met als je faalt. Want wie ben je nog als iets niet lukt? Wat stel je voor als het mislukt in je leven? Of als anderen je het gevoel geven dat jij mislukt? Statusangst. Ik wil roemen in mezelf. Dat speelt bij die andere predikers daar in Galatië een rol. Ze willen zich mooi voordoen. Met een christelijk sausje zijn ze eigenlijk gericht op zichzelf. Zij vinden het belangrijker wat de mensen in de kerk van hen vinden dan wat ze van Christus vinden. Ze gingen er meer prat op wat de mensen in de kerk van hen zeiden dan of ze met Christus leefden. En gemeente, blijkbaar is dat aantrekkelijk in de kerk. Dat je met de taken die je uitvoert, dat je wel de inleiding durft te verzorgen, dat je wel hardop durft te bidden, dat je wel dat weet uit de Bijbel, dat je dat enthousiasme wel hebt. Dat iets is dat je er zo goed op gaat, dat mensen daar wat van vinden. En dat kan zomaar de kurk worden, maar op je geloofsleven drijft. Is dat erg dan? Je mag toch ook dankbaar zijn voor de gaven die iemand heeft, of wat hij kan en doet. Ja. Maar Paulus die ziet hier dat het ervoor zorgt dat mensen daardoor niet meer roemen in het kruis. Ze zijn meer bezig met hoe kom ik over, wat vinden mensen van mij, dan dat het gaat om de Heer Jezus. Ja, en dan lezen we in vers 13. Maar zij willen dat u besneden wordt om zich te kunnen beroemen op uw vlees. Oké, wat wordt hiermee bedoeld? Nou jongelui, dan moet je dus voorstellen dat de achtergrond is dat deze mensen een Joodse achtergrond hebben. En de gedachte was altijd dat als een heiden Jood werd, dat hij zich moest laten besnijden als die man was. En de gedachte van deze mensen was, ja, nu de Heer Jezus gekomen is, geldt dat nog steeds. Dus je bent heiden, je komt tot geloof in Christus, dus je moet besneden worden. Nou, er was een synode uitspraak over geweest, in Handelingen 15, dat heidenen dat helemaal niet meer hoefden. Maar ja, ook toen zag je dat als een synode wat besluit, dat niet wil zeggen dat iedereen gelijk zich daarna voegt. En deze mensen die zeggen dus, je moet je toch laten besnijden. Dus geloof in de Heer Jezus, laat je besnijden, hou je aan de geboden. Dan kun je behouden worden, anders niet. Dat was het uitgangspunt van die predikers en van degene die ze ondersteunden. En dan kun je toch voorstellen dat zo'n prediker op weg gegaan is. En dan terugkomt uit Galatië en zegt, maar ik heb er weer 5 die zich hebben laten besnijden. En dat mensen dan zeiden van, zo, tjonge, wat ben je een geweldige prediker, wat heb je dat goed gedaan. Het heeft ze ook vast wat gekost, want in vers 12 staat het woordje dwingen. Maar Paulus zegt, weet je waar het eigenlijk om gaat, die mensen? Dat gaat om uiterlijk aanzien, fatsoen, succes behalen. Ten diepste gaat het om zichzelf. Paulus zegt, weet je wat er dus kan gebeuren in de kerk? Dat wat er gebeurt bij die ene man die een rondleiding geeft in het museum. Ik heb het voorbeeld voor me wel eens gebruikt. Maar een man die weet ontzettend veel van alles in het museum en vertelt daarover. En op een gegeven moment komen ze bij het topstuk van het museum. En weet je wat die man doet? In plaats van een stap opzij te doen, zodat iedereen het kan zien, gaat hij pontificaal in het midden staan. En vertelt hij er zo over dat iedereen alleen maar naar hem kijkt en dat werk niet meer op zich in laat werken. Paulus zegt, je gaat ervoor staan. Je maakt jezelf te belangrijk. Ja, u beseft, dat is een spiegel voor mij als predikant. Een vraag aan mijzelf. Is het zo dat ik misschien te veel in de weg sta? Dat het nodig is dat ik moet leren een stap opzij te doen, zodat u de Heer Jezus ziet en roemt in zijn kruis? Of is dat niet nodig? Het is eigenlijk ook iets voor ons allemaal. Als ambtsdrager, als ouders. Waar zijn we mee bezig? Waarom bent u er vanmiddag? Waarom geven we dingen vorm zoals we dat doen? Waarom zet u zich in? Is dat zodat u zelf een stap opzij doet, zodat iedereen de Heer Jezus kan zien? Of bent u intussen zo op uw post gaan staan en strijdt u voor iets dat u in de weg staat? Ja, misschien zit er zelfs wel een soort angst onder. Dat gold tenminste wel bij de mensen in deze tekst. In vers 12 lezen we namelijk, ze dwingen u zich te laten besnijden alleen om niet vanwege het kruis van Christus vervolgd te worden. Wat wil dat nou zeggen? Nou ja, het Jodendom was binnen de Roomse gemeenschap was dat geoorloofd. Dat had een soort beschermde status. Dat was de besnijdenis, was het markeringspunt. Nou goed, de Joden werden niet vervolgd. De Joodse godsdienst, dat kon prima. Maar daar waar de christenen zich niet laten besnijden, zijn zij een sekte. En kunnen ze zomaar vervolgd worden? En die predikers die zeggen, als we nou allemaal besnijden, dan zorg het ervoor dat we niet aangevallen worden. Word je niet vervolgd. Het is dus een dubbel motief. Aan de ene kant roemen ze in zichzelf, aan de andere kant willen ze vooral lekker rustig kunnen leven. Dat je niet gestoord wordt. Dat het niet lastig gemaakt wordt. En Paulus die laat het eens op zich inwerken. En dan kom ik nog 1 keer terug op vers 11. Want u dacht misschien al van waarom zegt hij daar niks over dat hij met die grote letters schrijft. Waarom noemt hij dat? Ja, dat heeft alles te maken waarschijnlijk met Paulus' ogen. Want in Galaten 4 vers 15, daar staat dat de Galaten wel hun ogen zouden willen uitdrukken en aan Paulus willen geven. Ja, blijkbaar kon Paulus slecht zien. Het heeft misschien te maken met de doorn in zijn vlees. Paulus kon waarschijnlijk slecht zien en daarom schrijft hij met hanenpoten. En Paulus die zegt, jullie weten toch wat voor status ik heb? Ik ben een apostel, door de Heer Jezus Christus zelf geroepen. Jullie weten wat ik gereisd heb en wat voor staat van dienst ik heb in Gods Koninkrijk. Maar kijk eens wie ik nou ben. Kijk eens wat voor hanenpoten ik schrijf. In vers 17 zegt hij, ik draag littekens van de Heer Jezus op mijn lichaam. Maar hij zegt, beste mensen, daar gaat het toch niet om. Waarom zou ik met mijn beperkingen voor hem willen staan? Dat wil ik niet. Want het gaat mij om hem. Ja, Paulus heeft dat geleerd. Dan zijn we dus bij het tweede punt van de preek. Want Paulus deed dat niet meteen. En Paulus wordt in de Bijbel getekend als een hele ijverige jongen. Hij zet zich in. Geweldige opleiding gehad. Zat aan de voeten van Gamaliel. Besneden, wetgeleerde. Stemde in met de dood van Stefanus. Maar Jezus greep in. Saul, Saul, wat vervolg je mij? Met al je ijver sta je in de weg. En zo moest Paulus leren. Alles wat voor hem winst was, dat is schade. Vuilnis. Paulus zegt, toen ik dat ging zien, moest ik mijn hele leven opnieuw leren waarderen. Paulus, die op dat moment slecht kan zien, met grote hanenpoten schrijft, die zegt, ik moest zelf leren om aan de kant te gaan. Ik moest leren, het gaat niet om mij. Ik moest leren, er moet bij mij wat veranderen. Wat dan? Nou, het tweede gedeelte van vers 14. Door wie de wereld voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld, gekruisigd, compleet aan de kant gezet. Wat bedoelt Paulus hier? Hij zegt, ik moest leren dat ik niet meer hoog moet opgeven over mijn bekeerlingen. Over wat ik heb gedaan in de kerk. Voor de succes en de missie die ik heb volbracht. Paulus zegt, ik ben steeds meer gaan inzien dat dingen moeten veranderen. Sinds ik dat kruis van Christus zie. Want alle aandacht van mij moet nou daarop gericht zijn. En broeders en zusters, dat is voor ons ook de graadmeter. Het eikpunt. Het vergelijkingspunt. En als we deze serie over de Galatenbrief gaan afronden, dan zegt Paulus, kijk eens wie ik ben. Maar kijk ook waar het om gaat. En is dat nou iets wat in de afgelopen periode in uw ogen ook meer open gegaan is? Dat u zegt, hoe meer ik naar de Heer Jezus kijk, hoe belangrijker dat kruis voor mij wordt, hoe meer dingen anders worden in mijn leven. Het is ergens ook wel gek wat Paulus schrijft, hoor. Want dat kruis, dat was een martelwerktuig. Dat was een werktuig om iemand op een gruwelijke manier te vermoorden. Paulus zegt, daar roem ik in. Het is toch vreemd als iemand zou zeggen, ik roem in de galg. Of de elektrische stoel. Of de guillotine. Het is toch vreemd eigenlijk dat je zegt, ik roem in een moordwerktuig om iemand op een gruwelijke manier te vernederen en om zijn leven te benemen. God verhoede dat ik in iets anders roem dan. Ergens voor de Romeinen in die tijd was die vreemd. Is die man wel goed bij zijn hoofd? Daar zegt Paulus, van nature zie je het ook niet. Paulus die zegt, als het goed is, als de geest in je werkt, dan ga je dit leren. Dan vind je het niet meer vreemd, maar vind je dit geweldig. En dan ga je opletten dat je niet zoals die man in dat museum er zelf vol gaat staan. Of dat je de aandacht maar legt op details. Dat je zegt, jongen, die lijst om dat schilderij, hè? En die glasplaat ervoor. En ja, hij heeft nog veel andere dingen gemaakt. Nee, in de kerk kunnen we soms misschien ook wel te veel kijken naar de lijst, naar de glasplaat, naar andere dingen. We kunnen ons druk maken over ons kerkgebouw, over de gemeente, over de collecte, over... Wat Paulus zegt, het gaat om het kruis. Draait het nou in ons denken over de kerk, in ons denken over ons leven, om het kruis? Paulus zegt, de wereld is voor mij gekruisigd en ik ben gekruisigd voor de wereld. Wat bedoelt Paulus? Nou, een uitlegger die wees me op iets wat ik nog nooit had gezien, maar die zei dat Griekse woord hier, wat gebruikt wordt voor kruisigen, dat is het woordje stauroo. En dat kun je vertalen met kruisigen, maar je kunt het ook vertalen met een omheining plaatsen. En als je een kruis plaatst, dan heb je eerst een verticale balk en dan komt er een horizontale op. En bij een omheining plaatsen, dan heb je natuurlijk meer naast elkaar. Dat zou de overeenkomst zijn. En de uitlegger die zegt erbij, Paulus die bedoelt dus te zeggen dat met dat ik dat in de Heer Jezus Christus ben gaan zien, is er als het ware een omheining gekomen. En ben ik aan de kant van het kruis komen te staan? Is er een verschil gekomen? Ik nam afstand. Ben ik voor de wereld gekruisigd? Kijk, in de tijd van Paulus betekende dat vervolging. Gevaar. En in Pakistan, als je voelt net als Asia Bibi, je geloof belijdt in de Heer Jezus, dan kun je dat moeten bekopen met je leven. Als je opgegroeid bent in een moslimgezin en je beleidt daar de Heer Jezus als jouw redder, dan heb je gelijk een omheining en wordt het gevaarlijk voor je. Paulus zegt, door de Heer Jezus ben ik erachter gekomen. Het gaat niet om uiterlijk fatsoen, om wat ik presteer. Het gaat er niet om wat ik heb, maar wat ik van hem krijg. Bij het kruis zie ik genade die ik niet verdien. Het gaat om aangenomen worden, terwijl ik een vijand ben. Het gaat niet om het uiterlijk, maar het gaat erom dat je met je hart ziet wie de Heer Jezus is. Paulus zegt, nu ik deze brief afrond, mag ik je nog één keer daarop wijzen. En al eerder in deze brief heeft hij gezegd, ik heb over hem gepreekt alsof hij onder u gekruisigd is. Broeders en zusters, ziet u het kruis voor u? Heb je allerlei mooie plaatjes, zoals ik net liet zien. Aan het ruw houten kruis hangt de zaligmaker. Denkt u zich even in dat die nou eens hier staat, dat kruis. Dan doe ik graag een stap opzij. En dat daar de Heer der Heer aan hangt. De Heiland. Dat als we vanmiddag in zijn ogen kijken, dat we ogen zien vol liefde voor zondaren. En dat je dan ziet hoe die spijkers in zijn handen zitten. En dat je dan beseft, hij hangt daar en blijft daar hangen vanwege mij. En dat je dan zijn stem hoort, hoort bidden, hoort roepen. En dat hij zegt, het is volbracht. En dat je dan je naam erachter mag invullen, het is volbracht voor mij. Wat geweldig toch, om dat te zien. Paulus zegt, dat ben ik gaan zien. En dat heeft het voor mij anders gemaakt. En nu zit hij daar met ogen die slecht kunnen kijken. Met handen die gehavend zijn. Maar zo schrijft hij ook ergens anders. Ik heb geleerd dat zijn genade voor mij genoeg is. En daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, omdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Het gaat niet om mij. Paulus zegt, ik heb geleerd dat het gaat om Christus alleen. En dan zijn we dus bij het derde punt van de preek. Ja, Paulus zegt, als je dat ziet, dan word je een nieuwe schepping. Dan gebeurt er iets anders in je leven. Ja, als je Galaten 6 vers 15 leest, en je legt die eens naast Galaten 5 vers 6, dan zie je de overeenkomst, maar ook een verschil. Dan begint Galaten 6 vers 15 en 5 vers 6 met, in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht. En ook niet het onbesneden zijn. Dus je moet niet op elkaar neerkijken. En dan staat er in Galaten 5, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn. En in Galaten 5 vers 6, maar het geloof dat door de liefde werkzaam is. Ja, dan wordt gelijk duidelijk wat er gebeurt in je leven. God schept iets nieuws. God maakt als het ware een nieuwe creatie. En dat komt dan tot uiting in liefde. Dat je hem lief gaat hebben omdat hij jou eerst heeft lief gehad. Dat je elkaar lief hebt, omdat de Heer Jezus zegt, daaraan zullen mensen herkennen dat u mijn discipelen bent. Dat we liefde voor elkaar hebben. Want de Heer Jezus zegt, daarin wordt mijn Vader verheerlijkt. In Christus word je een nieuwe schepping. Komt er liefde actief, helend, liefde die grenzen doorbreekt, wonden geneest, harten verandert. Liefde, een nieuwe schepping. Ja, als je kijkt naar Christus, dan mag er van binnenuit iets veranderd worden. Herken je dat nou? Is dat iets waarvan je zegt, ja, ik herken dat sinds ik het kruis van de Heer Jezus helder ben gaan zien, is er bij mij wat vernieuwd. Het gaat mij om Hem. Ja, als we zo richting het einde van de 13e, van dus de laatste preken deze serie gaan, dan is de gelaten brief een pittige brief. En ik snap best dat u niet alles kunt onthouden. En dat sommige stukken best ingewikkeld zijn. Maar alstublieft, Paulus zegt, het gaat om Hem. En wat we in Hem hebben, dat je in Hem hoop hebt en hou vast voor nu en voor altijd. En dat je mag uitzien naar die heerlijke toekomst die in het kruis gegarandeerd is. En het mag zijn toch vanmiddag, zoals bij de verheerlijking op de berg. Want zijn eerst Elia er en Mozes er. En dan staat er op een gegeven moment, en ze zagen niemand dan Jezus alleen. Dan is het de Vader die in zijn woord zegt, dit is mijn geliefde Zoon, hoor Hem. En de Geest die in ons werkt, opent onze ogen voor wie Hij is. En Paulus die met zijn hanenpoten schrijft, schrijft, het gaat om Hem. En ik mag vanmiddag dat ook op mijn lippen nemen. Broeders en zusters, het gaat om Hem. Zoals de koperen slang verhoogd is, omdat ieder die ernaar kijkt zal leven, zo is onze Heer Jezus Christus gekruisigd. En ieder die op Hem ziet, is vrij van zonde, van schuld. God maakt dan, als je dat zo ziet, iets nieuws. Heb het leven in je. God opent je ogen voor de nieuwe werkelijkheid. Voor wat Christus voor ons gedaan heeft. Voor wat Hij in ons doet. Ja, wie zo door geloof naar het kruis van Christus mag kijken, mag weten, ik hoor niet meer bij de tegenstander. Maar ik ben over de heining heen. Ik hoor bij Christus. Ik hoor niet bij degene die naar de ondergang gaan. Maar bij degene die eeuwig leven hebben. Ik kijk naar het kruis en ik weet, ik ben met Christus gezeten in de hemel. Van vijand heeft Hij mij tot kind van God gemaakt. Van heiden tot erfgenaam. Kind van God. Er staat in dit stukje dat we een nieuwe schepping zijn. Zijn. Dat is realiteit. Als u een kind van de Here bent, dan mag je belijden en weten. Ik zie op het kruis en ik weet, mijn zonden kunnen mij nooit meer verloren laten gaan. Al is er van alles wat in mij trekt naar het verkeerde. Ik ben vrij in Christus. En zal eenmaal volmaakt vrijgesproken worden. Het is door Hem volbracht aan dat kruis. Ik hoef niks meer te volbrengen. Het kruis van Christus is een martelwerktuig. Waarom de ene kant zichtbaar wordt hoe diep onze ellende gaat. Maar waarin ook getoond wordt hoe heerlijk en rijk Zijn genade is. Het kruis van Christus mag ons stralende middelpunt zijn van Gods verlossingsplan. Het kruis van Christus, daar toont de zonde haar volle gewicht. Maar er wordt ook de liefde van God op het heerlijkst getoond. Het kruis is het symbool van de dood. Maar is toch, kind van God, een bron van leven. Ja, als ik daarnaar kijk, dan is eigen roem uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Kroem in vrije gunst alleen. Ik kijk naar het kruis. En ik weet, ik ben vrijgesproken. Gereinigd. Ik hoor bij Christus. En niets of niemand kan me daar nog van losmaken. Laten we daarom niet roemen in onze eigen kracht, in onze wereldse zaken. En hoe je dan praat over je voetbal, over je werk, over je vakantie, laat het in ieder geval niet zo zijn dat je daarmee in de weg gaat staan. Dat de roem naar jezelf gaat. Maar laten we opzij stappen. Zodat alle glorie mag gaan naar deze Heer Jezus Christus. Ja, zo buigen we in aanbidding voor het kruis neer. Daar loven wij met een dankbaar hart. Drie-enige God, u zij alle eer. Amen. Zullen we samen tot God gaan in ons gebed? Eigen roem is uitgesloten. Alle lof aan u alleen, Heere. Ja, u bent het waard te ontvangen. Alle lof, alle dank, alle aanbidding. Van nu tot in eeuwigheid. En Heere, dan weet u dat we zo makkelijk zelf in de weg kunnen staan. Heere, als dat de situatie is, opent u onze ogen daarvoor. En geef dat we ons zullen bekeren. Omdat we niet in de weg staan voor anderen. Dat we misschien met onze focus en onze inzet de aandacht al op iets, op onszelf te veel gericht houden. Heer, wilt u ons er ook voor bewaren dat we de aandacht misschien richten op te veel dingen eromheen. Maar geef dat het kruis van Christus centraal mag staan en blijven staan in onze gemeente. In het leven van ons allen persoonlijk. Heren, vergeef het ons, als we er soms zo blind voor zijn. Vergeef het ons, als we anderen in de weg hebben gestaan. Vergeef het ons, Heren, als we het kruis van Christus niet de eer geven die het waard is. Heer, u weet ook hoe nodig het is dat u in ons leven werkt. Dat u de wereld voor ons kruisigt en ons voor de wereld. Dat u onze nieuwe schepping laat zijn en blijven. Heer, werk in ons. Omdat we dit vasthouden. Omdat we de dingen van het dagelijks leven doen. Maar dat het allerdiepste is dat u het bent die ons heeft gered. We danken u, Heer, dat het kruis ons vertelt dat we het niet zelf kunnen verdienen. Maar ook niet zelf hoeven te verdienen. Maar dat we met lege handen bij u mogen komen. En dat u ons in uw genade wil aanzien. Dank u wel dat u de wereld zo lief heeft gehad. We bidden u, Heere, dat niemand van ons verloren zal gaan. U weet het ook, Heere, van diegenen die er vanmiddag niet bij zijn. Omdat ze het gewoon helemaal niet interessant vinden, het kruis van u. Wilt u ze trekken met koren van liefde. Hun ogen openen. Omdat ze met ons mee gaan roemen. Dat doen we nu nog in beperktheid, Heere. We danken u dat dat eenmaal volmaakt mag. Als we verlost zijn van ons eigen ik. En Heer, dan zijn er die ons zijn voorgegaan. Die missen we op dit moment. We danken u wel dat we ze dan mogen loslaten. In uw handen. Heer, zegent u die jongeren. Geef dat zij in al hun ijver. In alles wat ze mogen ontwikkelen. Vooral ook geestelijk mogen ontwikkelen. U mogen zien en mogen gaan roemen in het kruis. En dat dat, te midden van alle belangrijke keuzes in hun leven, dat dat toch het vaste fundament zal zijn en blijven. Heer, geef het ook aan degenen die aan de avond van het leven zijn. Als het misschien moeilijk is om dingen te kunnen onthouden. Als het lichamelijk tegenzit. Als ze misschien zelf moeilijk kunnen zien. En hooguit met hanenpoten kunnen schrijven. Heer, wilt u dan de nieuwe genade naar ons omzien. In onze ogen open laten zijn voor de zekerheid van het geloof in u. Heere, zo kijken we op naar u. We leggen zo vanmiddag ons leven in uw handen. Wilt u bij ons zijn en ons dragen met alles wat wij te dragen hebben. Aan zorgen over onszelf. Of een mantelzorg. Of een taken. En dingen die we te doen hebben. Heere, u weet wat we allemaal voor zorgen hebben. Laat het niet zo zijn dat wij door de zorgen van deze wereld zo in beslag genomen worden dat wij u kwijtraken. Heer, help ons of zo ook om elkaar te steunen. Om de ogen van elkaar te richten op u. Geef zo dat uw geest werkt in onze gemeente. En uiteraard ook verder buiten. Maar vergeet ons ook niet. Dat we u zullen eren, loven en prijzen. Leid ons zo, Heer, ook als kerkenraad. Zegen ons in al onze taken. Geef een goede periode van kerst en jaarwisseling. Bewaar ons voor ongelukken. Bewaar ons vooral voor een onvoorbereide dood. Geef een goede periode van vakantie. Zegen ons in alle dingen die moeten gebeuren. We vragen het om Jezus wil. Amen. Die mag uw gaven geven voor de Heer en zijn dienst. En daarna zingen we zo mogelijk staande. Gij toch, gij zijt hun roem. De kracht van hunne kracht. Psalm 89, het 8e vers. Vers 9 hebben we gezongen, vers 8 kunt u uiteraard thuis nog zingen als u dat wilt. Ontvang nu bidden de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.